Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 10. En ik lees u nog eens het 36e vers voor. Handelingen 10, vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren bezig met opruimer baan. En nog steeds met als achtergrond dat de Heere Petrus leidt tot de heidenen. En nog wel tot een Romein. Een hoofdman over 100. Verleden week zijn wij niet aan het einde gekomen van dit hoofdstuk, maar wij zijn gekomen tot aan vers 29. We hebben in zonderheid gelet op, gij weet hoe het een Joodsman ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein achten. We hebben toen gehoord hoe dat er bij ons in zit en welke kracht van de Heilige Geest daartoe nodig is. Nou moeten wij dat goed verstaan. Als er staat dat wij geen mens gemeen of onrein mogen achten, ik wil dat er nog even aan toevoegen, dan betekent dat niet dat het woord van God of Petrus of Paulus of wie van de apostelen dan ook, dat zij het kwade goed heten of het goede kwaad. Er staan wel degelijk in het Nieuwe Testament zoveel vermaningen die de zonde aanwijzen en bestraffen. Wij moeten dat dus goed zien. Het gaat daarom dat het heilig evangelie, de boodschap van God, die komt hier en daar. Die komt, om in Joodse termen te spreken, niet alleen tot het gewijde, tot het heilige, dat wil zeggen het afgezonderde volk, het zaad van Abraham, maar dat woord komt ook tot de heidenen. In dit geval is het een heiden die veel Israëlieten tot beschaming is. Want hij is een godvrezende man die wandelt in de weg van de Heere. Hoewel hij niet in die zin tot het Joodse volk behoort. Hij is niet besneden. Dat bracht zijn hele beroep mee dat hij niet in alles de Joodse wetten kon navolgen. Maar hij is toch in waarheid van harte een godvrezende. Niet omdat de Joden het zeggen of zijn vrienden, maar omdat God het heeft gezegd. Straks komt dat woord nog in heel andere kringen, in havensteden, op goddeloze plaatsen. En onvervaard gaan de apostelen door de kracht van, het heilige, van de Heilige Geest al die wegen die de Heere ze wijst in. Maar misschien is dit ter verduidelijking. De Heere liet hem al dat onreine gedierte zien in dat laken. Daar hebben we al eerder op gelet in dit hoofdstuk. Al het onreine gedierte zag hij. En toen zei de Heere, slacht en eet. Dat betekent onder andere ook dat dat woord van het evangelie laat niet onberoerd. Dat woord van het evangelie, dat is als het ware als een mes. Het mes wordt gezet in ons mensen. In alles wat God mishaagt. En al is het een operatie, waar het einde pas van komt als wij sterven, toch gaat de Heilige Geest beginnen om met het zwaard van de Geest ons te leren onze ijdele waan en onze zonde om ons af te wenden van het spoor van het verderf. En om onze wankelende voeten te richten op de weg van de vrede. Nu gaan we verder. En vanavond wilde ik, het is nog wel een groot stuk, maar het is voor een deel herhaling van wat we reeds hebben gehoord, dat de Heere tot Cornelius heeft gesproken enzovoort. En daarom hoop ik vanavond wel aan het einde te komen. Nou, zegt Petrus, ik ben zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij mij hebt ontboden. Kennelijk weet Petrus dat nog niet. De Heere heeft hem wel opdracht gegeven om te gaan met de boden van Cornelius. Maar de Heere heeft nog niet precies gezegd, of de engel heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand is. En dan onder grote stilte, terwijl het huis vol zit met familie en vrienden van Cornelius, allemaal mensen, een klein kerkje, daar heb ik de nadruk op gelegd de vorige keer, een kerkje daar onder die Romeinen, onder grote stilte van de aanwezigen gaat Cornelius vertellen. Voor 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. Dat is een bepaalde manier van tellen, 4 dagen. Als je het zou vernederlandsen, dan zou je misschien kunnen zeggen 3 dagen geleden. Voor 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, dat is ten 9e uur. Toen bad ik in mijn huis. Blijkbaar is Petrus tegen de 9e uren binnengekomen. Waar we van de vorige keer gezegd hadden, die 9e uren is zo'n ingrijpende uren, 's middags 3 uur. Maar het is het uur dat de zon weer ging schijnen en dat Jezus Christus heeft geroepen, het is volbracht. En ziet, zegt Cornelius, er stond een man voor mij in een blinkend kleed. En zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. God heeft het gebed gehoord. God heeft de milde handen van Cornelius gezien. Hij heeft gezien zijn eigen werk. Hij heeft gezien zijn eigen genade verheerlijkt in het leven van Cornelius. Maar we hebben gehoord, het moet komen met Cornelius tot de naam, tot de persoon van de Heer Jezus Christus, tot de vergeving van alle ongerechtigheden. En die engel, die man in dat blinkend kleed, die zei verder, zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus, deze is in het huis van Simon de lederbereider aan de zee. Welke, als die hier komt, dan zal die tot u spreken. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Dat is een zwaar geladen tekst, woord. Zo heb ik dan van stonden aan. Daar zie je de kracht van het geloof, de kracht van de geest die geen uitstel gedoogt. Dat is altijd het kenmerk van onze godsdienstigheid. Dat is daarom ook van ons mensen. Overdenken. Ja, maar moet er nog eens over slapen? Nee. Cornelius mag hier met een open en eerlijk gemoed kennis geven van het feit dat er in hem is geweest een haaster om te zenden. Een haast. U kunt zeggen, ja, maar die geloven haasten niet. Ja, maar dat betekent precies het tegenovergestelde, moet je maar aannemen van mij. Ze haasten niet in de verkeerde zin. Maar in de goede zin is er haast bij. Dat merk je in de handelingen trouwens telkens weer. Bij de stokbewaarder straks. Maar bij de moorman, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Dat doet zo aangenaam aan. Omdat, ja, dat is zo kenmerkend, dat resolute voor het werk van de Heilige Geest. Dat draalt niet. Brengt geen tegenargumenten in, maar is gehoorzaam op het woord van de Heer. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan. Dat zegt hij er gelijk bij. Gij hebt er goed aan gedaan. Het is goed dat u gekomen bent. Petrus krijgt ook een bevestiging nu uit de mond van deze Cornelius. Voor hem mag het ook zijn een versterking van het allerheiligst geloof. Dat hij niet een eigen weg gegaan is. Een zelfgekozen weg. Maar dat de weg van de Heer is, dan wordt het ook bevestigd. Je hebt wel gedaan. Cornelius is er blij mee. Wij zijn dan allen nu tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Hier valt op, wij zijn dan allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Allen. Wat heeft Cornelius diep aangevoeld? Dat het gaat om die boodschap van het heil, die niet hem alleen, maar die allen die hier in huis zijn aangaat, en nog veel meer. Wat zit die dicht bij de herders die de woorden hoorden: ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal. Er is iets in van die gemeenschap die hij gevoelt met allen om hem heen, met de familie en de vrienden. Daarbij het diepe besef van te verkeren in de tegenwoordigheid van God, voor het aangezicht van God. Dat is ook al een wonder. Eerbied, aandacht, rekenende met God. Dat is een mens niet aangeboren. Zeker niet. Dat is de genade van de Heere, wanneer wij het besef hebben in de kerk, u en ik, dat wij voor het aangezicht van God tegenwoordig zijn. Je zult zeggen, en daar heb je gelijk in, ja, dan voel je de ene tijd sterker dan de andere tijd. Dat is waar. Maar in principe is het altijd zo. Dat als we samenkomen, dat we dan samen zijn in de tegenwoordigheid van God. Weet je wat daar zo groot in is? En daarom bidden wij daar ook om. Om de geest van God, om de genade van de Heer Jezus Christus. Als die er niet bij is, wat heb je dan? Dan kunnen er een hoop mensen of weinig mensen zijn. Maar als God er niet bij is, of het geloof is er niet, dat God tegenwoordig is. Je zou zeggen, dan is het ook een heidense bende. Als de Heere God er niet is, of het geloof is er niet, dat Hij aanwezig is. En toch is het verbeurd. Daarom bidden wij altijd, Heere God, wilt u getuigenis geven door dat woord en door die Heilige Geest, dat we als het ware, net zoals Petrus en die mannen en die Cornelius, ze worden als het ware, ze komen in een stroom terecht. Ze worden meegevoerd door het woord en door de Heilige Geest. En die stroom die zal eindigen bij God. Op het strand van de eeuwigheid. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Wij zijn hier alle tegenwoordig voor God. Om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Het leidt bij Cornelius geen twijfel. Dat Petrus wel zal moeten en mogen en willen zeggen wat God hem beveelt. Dat die woorden van leven zal gaan spreken. Het is Gods bevel. Oh, het is merkbaar dat deze Cornelius, dat hij zo dichtbij staat bij alles wat Jezus sprak over de arbeid van de apostelen. Dat ze zijn getuigen zouden zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en het hele omliggende land. En nog sterker gaat dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat leefde niet zo sterk bij Petrus. Hij wordt er als het ware ingetrokken door de Heere God. Nu wordt het, en daarom zou ik dit haast een kernstuk uit de handelingen der apostelen willen noemen. Nu stuurt de Heere zijn dienstknecht met het evangelie van de Heer Jezus Christus, stuurt hij zo naar deze Romeinen. Er is geen tegenhouden aan. En daarom moet je die woorden van Petrus zo horen als woorden van een hoge en een diepe ernst. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Hij is tot een conclusie gekomen. God heeft gesproken tot Cornelius door middel van een engel. God heeft aan Cornelius instructies gegeven wat hij doen moet. God heeft ook aan Petrus bevelen gegeven wat hij doen moet. En nu moet Petrus, en wil hij ook gaan constateren, in waarheid, de waarheid zit hier als het ware om hem heen, dat God geen aannemer des persoons is. Wat is een aannemer des persoons? Nou, dat stamt eigenlijk ook uit het Oude Testament. Kijk, je kan op een goede manier een persoon aannemen. Stel voor, er is iemand die heeft je kwaad gedaan en die valt op zijn knieën voor je en die vraagt om vergeving. Dan kun je, dat was een oud gebruik, dan kun je zo iemand die daarvoor je buigt of in het stof ligt, kun je dan bij de kin grijpen en zijn gezicht opheffen en hem vriendelijk aankijken en zeggen, ik praat er niet meer over. Ga maar naar huis. Ik doe je geen kwaad. Ik verkoop je niet, ik sleep je niet naar de gevangenis, ik neem je aan. Gezicht aannemen. Maar,
kwam het in een verkeerde zin voor. Bij rechters. Er kwamen verschillende mensen kwamen om hun recht bij een rechter. Maar als je nou een rijke had, en die eerst de rechter 1000 gulden in zijn hand stopte, en die andere was een arme die ook voor de rechter kwam, dan als zo'n rechter God niet vreesde, dan nam hij het gezicht van die rijke aan en dan zei hij: u hebt gelijk. U hebt gelijk. Dan trok hij die rijke voor. En die arme kreeg geen recht. Dus als ze kwamen twisten omdat die arme zei van hij heeft, die meneer die heeft een stuk van mijn tuin afgenomen of van mijn pad. En dat mag niet, dat is van mij, dat is van mijn vader geweest. En die wilde het terug hebben. Maar die rijke die gaf aan die rechter een hoop geld om hem om te kopen, dan werd die rijke aangenomen. En nu zegt de Heere, nu zegt Petrus, zo is de Heere niet. Zo is de Heere niet. Je kan wel een Jood zijn, maar daarom moet je nog niet denken dat je het alleen recht hebt, of dat je alleen met je naam God kan omkopen. Omdat je zegt, ja, maar ik ben een kind van Abraham. Ik ben dit en ik ben dat. Zo is het ook in de kerk. Wij mogen niet denken, ja, maar ik ga naar de kerk. En daarom, het is wel goed met mij. Dan zegt de Heer Jezus, nee. Want het kan wel eens gebeuren dat kerkmensen voor eeuwig buiten de deur komen te staan. Die niet naar het woord van God horen en zijn heilig evangelie verachten. En dat ik vreemden zo naar binnen haal. Dat gold voor de Joden ook. In die zin wil de apostel Petrus zeggen, ja, ik bemerk in der waarheid dat je niet per se een Jood hoeft te zijn om zalig te worden, maar dat je ook een Romein kunt zijn, een heiden. Hij zegt het nog met een bepaalde belichting, want hij zegt, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt. Dat is hem aangenaam. Ik zou hierbij willen zeggen, dat is volkomen waar, maar Petrus kijkt nog niet zo ver als Paulus. Petrus heeft nog niet meegemaakt dat lasteraars en vloekers tot de Heere bekeerd worden. Dat zal Paulus straks wel meemaken. Dat hij bij mensen die helemaal geen gerechtigheid hebben of werken, die God niet vrezen, maar de afgoden, dat ze tot het geloof en tot bekering mogen komen. Maar hij heeft wel gelijk. Want Cornelius is een man die de Heere vreest. En Cornelius is een man die zal weet hebben dat God al zijn zonden vergeven heeft. En dat hij een plaats zal krijgen, misschien wel beter dan die van zonen en dochteren van Abraham. En dat hij eenmaal eeuwig de Heere daarvoor zal dankzeggen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, gaat Petrus verder, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Dit is het woord. Dit is de Logos,
Zo noemt Johannes Jezus Christus. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hier duidt dus woord aan. De zending van Jezus Christus in deze wereld. Bij zijn volk Israël. Dit is de vervulling waar Petrus van spreekt, van die belofte, van dat grote zaad van David, van het zaad van de vrouw. Dat heeft hij in de eerste plaats gezonden, de kinderen Israëls. Met als inhoud, met als omschrijving, met als doel de verkondiging van de vrede door Jezus Christus. Vrede. Dat is evenwicht. Vrede is dat die mens, die man, die vrouw, dat kind die het voor God niet kan uithouden, die voor God niet kan bestaan, omdat we in staat van oorlog met de Heere zijn. En omdat de Heere God zo heilig en rechtvaardig en rein is, dat hij het kwaad niet kan gedogen. Door Jezus Christus is de vrede en de verkondiging van de vrede. U die verre en die nabij zijn. Vrede, dat betekent dan dat die mens die in de staat van de vervloeking verkeerde, van de ellende, door het offer van de Heer Jezus Christus wordt aangenomen, wordt zalig gemaakt, wordt rein verklaard, rechtvaardig, om niet. Van onze kant, om niet. Van Jezus Christus' kant, om alles. Want hij heeft alles gedaan wat tot die vrede was dienende. Hij heeft alles geleden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar het slotdeel van de zin, dat duidt weer die brede regenboog aan, die de Heere liet zien aan Noach. Deze is een Heere van al, deze Jezus Christus. O, als we daar in geloven mogen op dit ogenblik, hè, dat hij die Heere is. Cornelius heeft gezegd, we zijn allemaal hier, tegenwoordig voor God. En nou moet jij, Petrus, alles eens zeggen wat God bevolen heeft. En dan sluit dat zo precies aan. Deze is een Heere van allen. Daar hoort dat hele huis bij. Cornelius, zijn vrouw, kinderen als die gehad heeft, zijn vrienden, zijn familie, verdere familie, soldaten die bij hem zijn, die een hoop hebben gekregen op de God van Israël. Deze is de Heere, de eigenaar, de gebieder van al. Dat moet je eens indenken uit de mond van Petrus. Petrus, die zich zo verzette toen hij die wilde en kruipende dieren in dat laken zag. Geenszins, Heere, zal ik niet doen. Heb ik nooit gedaan en dat zal ik ook niet doen. Sta op, Petrus, slacht en eet.
En hier gaat Petrus het bevestigen door de Heilige Geest. Deze is een Heere van allen. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aan bidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen tot God bekeert. Heere van allen. Dat wil niet zeggen dat elk mens hoofd voor hoofd de Heere Jezus kent en erkent als de zaligmaker. Maar het wil wel zeggen, hij is de Heere van Joden, heidenen, zondaren, tollenaren, allen waar dat heilig evangelie komt en waardoor de kracht van de Heilige Geest dat evangelie wordt geloofd. En die andere, daar is die ook Heere van. Dat wil zeggen, hij is de baas over alles. Want hij zal ook eenmaal recht spreken. Dan gaat Petrus verder. Jullie weten wat er gebeurd is. Door heel Judea, in Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Petrus gaat ervan uit, en dat zal wel zo zijn, denk ik, dat moeten wij er wel uit opmaken, dat al die dingen die de laatste jaren gebeurd zijn en in de voorgaande jaren, voor de laatste jaren, want het gaat hier over een behoorlijk aantal jaren, dat die verhalen nog actueel zijn. Dat er nog gesproken wordt over Johannes de Doper en daarna, en belangende Jezus van Nazareth. Hoe hem, God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij welk in het land doorgegaan is, goeddoende, genezende, alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Daar heb je de naam. Waarom zou die Cornelius niet eerder? Ja, ik zou willen zeggen, dat kunnen wij wel eens denken. Hij zal wel van Jezus gehoord hebben. Hij zal wel het een en ander vernomen hebben. Maar ik zou daar het liefst van zeggen, dit is Gods tijd. Hoeveel mensen zijn er op de Pinksterdag tot het geloof gekomen die ook jarenlang bij geruchten of persoonlijk de Heer Jezus hebben gehoord en het deed ze niks. Nou ja, het deed ze wel wat, maar ik bedoel, ze werden niet ingewonnen en door een waarachtig geloof de Heer Jezus Christus ingelijfd. Want ja, ik weet wel, het is alles onze eigen schuld, maar al is het onze eigen schuld, dat neemt niet weg dat de Heere toch doet alles wat hem behaagt. En de Heere Jezus heeft gezegd, gij zult groter dingen zien dan deze. Tot zijn discipelen. Ik heb wel eens gedacht en gezegd, omdat de Heere Jezus de lijdende knecht des vaders geweest is op de aarde, daarom liep het allemaal zo op niks uit. Ik denk dat dat bij zijn lijden gehoord heeft. Want de Heere Jezus beklaagt zich bij monden van de profeet en zegt, ik heb mijn kracht onnut besteed. Mijn arbeid is ijdel. Maar dan zegt hij erbij, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Maar, toen Jezus op aarde was, toen is er wel veel zegen geweest, maar het zou groter worden. Ten slotte stuift alles weg, zijn eigen discipelen. En de schare roept, kruist hem, kruist hem. En daarom
geliefde, alles heeft zijn tijd, zijn bestemde tijd. Zeker, laten we er even van uitgaan. Hij heeft van de Heer Jezus gehoord. Hij heeft van die wonderlijke boetprofeet gehoord, Johannes de Doper. Hij heeft gehoord dat hij Jezus zoveel goed gedaan heeft en genezen heeft alle die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Tegenover die duivelse geest stond de Heilige Geest die op de Heer Jezus rustte. En de goddelijke kracht omdat God met hem was. Hij heeft de strijd aangebonden tegen de duivel en zijn hele rijk. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het Joodse land Jeruzalem. En Jeruzalem, wij zijn erbij geweest. Wij waren oor- en ooggetuigen. En dan zou je zeggen de anticlimax. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Dat is het einde van die Jezus van Nazareth. Zo werd hij laatdunkend, minachtend genoemd. Dat was het einde. Het einde van een gevloekte. Een van God gevloekte. Dat hebben zij gedaan. Voel de tegenstelling. Voel de tegenstelling. De mensen hebben, en de duivelen, die hebben hem van alles aangedaan. Die hebben hem tegengewerkt, die hebben hem bespot, die hebben hem uitgeworpen uit Jeruzalem. Uit de maatschappij, uit alles hebben ze hem uitgedaan. En tenslotte hebben ze hem gehangen aan het hout. Maar God heeft hem opgewekt. Deze heeft God opgewekt ten derde dag. God stond achter hem. God was met hem. God was in hem. God was in Christus. Dat is de andere kant. Dat is de kant van de verheuging. Dat is de boodschap die moet doorklinken. God heeft hem opgewekt. Mensen hebben hem vervloekt, buitengesloten. Maar het is uitgekomen dat deze verachte en miskende de knecht van de Allerhoogste God is en was. En dat, hoe onbegrijpelijk ook voor het menselijk verstand, die weg die uitliep in de dood, die weg van totale ontlediging, die man die in de ogen van de mensen een anti-held was. Hij was geen held. Dan hadden ze wel andere mensen om te noemen. Die wat gepresteerd hadden. Maar hij is aan het eind gekomen aan het kruis. Een mislukking. Maar in deze mislukking heeft God ons voor willen houden. Dat wij mislukt zijn. En dat wij de dood hebben verdiend. Maar nadat hij die dood heeft ondergaan, komt God, wekt hem op. En hij heeft gegeven dat hij openbaar zou worden. Daar zit je ook wel eens aan te denken, wat is dat gewichtig geweest, dat God gaf dat Jezus Christus openbaar mocht worden. Dat hij na zijn opstanding nog verschenen is. Niet aan al de volken, aan het hele volk, maar aan de getuigen. Die van God tevoren verkoren waren. Ons, de discipelen, de apostelen. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden opgestaan was. Hij is aan ons geopenbaard. We hebben het zelf van hem gehoord. Hij heeft het ons geboden de volken te prediken en te betuigen. Dat Jezus Christus degene is die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Je zou zeggen, wat doet dat woord nou opeens hier in deze evangelieverkondiging? Nou dit. Ik weet wel, je moet dat niet zien als een soort bangmakerij. Bangmakerij is alleen maar bangmakerij. Maar Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren.
Hij zegt niet dat hij de mensen door angst enzovoorts voor het evangelie gaat winnen. Angst voor de hel, voor het oordeel, dat helpt ook al niet. Maar wij dan, zegt hij, wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. De boodschap weer klinkt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Daarom zegt hij hier in één adem, de rechter van levenden en van doden. We hebben vergeving nodig, verzoening, voordat we voor de rechter staan. Dan is het voorbij. Maar voordat het zoveel is, voordat de wolken worden opgerold als een dunne doek, en de stem van de aartsengel weer klinkt, en de bazuin slaat, voor die tijd hebben wij nodig vergeving om het bloed van de Heere Jezus. Daarom, direct achter dat rechter zijn van Christus volk, deze geven getuigenis, deze Jezus namelijk, al de profeten. Het gaat te ver om daaruit op te gaan noemen, maar denk alleen maar eens aan Jesaja. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal, door zijn naam. Dat betekent door hem zelf, door Jezus Christus. God vergeeft om Jezus Christus wil, om zijn naam. Hij is immers zaligmaker. Petrus kan er geen water bij de wijn doen. Nou kan hij de grond niet leggen in de rechtvaardigheid van Cornelius. En dat Cornelius een bidder was. En dat hij aalmoezen gaf. Daar kan hij de grond, nee. Nou wordt dezezelfde Cornelius uit Petrus' mond geconfronteerd met de noodzaak daarom. En ieder die in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. Die heeft vergeving van zonde. Daar zegt de Heere van, ik zal niet meer op u toornen, nog u schelden in de eeuwigheid. Want ik heb mijn geliefde Zoon. Op hem heb ik getoornd. Petrus heeft nog maar kort gesproken. Later zegt hij dat hij nog maar net begonnen in het volgende hoofdstuk. Zegt hij, ik was nog maar net begonnen. Dat is ook zo. Als je het achter elkaar leest, kun je het in 5 minuten lezen. Als Petrus nog deze woorden sprak. Hij heeft het voornaamste genoemd. Vergeving, een iegelijk die gelooft in zijn naam. Als die, de woorden zijn nog amper over zijn lippen. Toen viel, dat staat er ook echt. Toen viel de Heilige Geest, let op de teruggreep, op allen. Heb je er weer dat woordje? Op allen. O, dit mogen ons doen pleiten op alle die het woord hoorden. Lieve Heere, laat dat ook zo hier zijn bij ons. Al krijgen wij die bijzondere uitstorting misschien gepaard met zoveel tekenen, niet als doen, als toen. Maar, o, geef dat al die het woord mogen horen, het in waarheid horen. Door uw Heilige Geest. O, dat betekent al die mensen die uitgenodigd waren, die waren in één keer vervuld met de Heilige Geest. Hij viel er zonder uitstel zo bovenop, op deze mensen. En als de gelovigen die uit de besnijdenis waren, 6 mensen zijn er met Petrus meegegaan. Goeie getuigen zijn dat. Als die dat zien, dan raken ze helemaal verstreek. Ze ontzetten zich. Want ja,
Petrus heeft dat nou allemaal wel gezegd. Maar om dan te zien dat God Pinksterfeest maakt bij de Romeinen. Dat is wat. Dit is een soort klein Pinksterfeest. Expres een herhaling in hoofdstuk 10. Een doorbraakgedachten als het ware. Door alles heen. Hier moet Petrus bij zijn, die er toen ook op de Pinksterdag bij geweest is, die heel wat gesproken heeft op die Pinksterdag. Hier komt hij nog niet tot een langdurig betoog. En dan komt plotseling, valt die Heilige Geest op hem. En die mensen van de besnijdenis, ja, die zijn wel gewend en misschien ook wel genegen om die mensen de hand te geven. Dat ze even dierbaar geloofdeelachtig zijn. Maar dit hadden ze niet gedacht. Dit hadden ze niet gedacht. Ze dachten alle vlees, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees, dachten ze op alle Joden. Ouwen en jongen, knechten en heren. Maar dat betekende alle volken. Ze ontzetten zich als ze zien dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort wordt. Net zoals in Jeruzalem bij de Joden en de Jodengenoten, of de buitenlandse Joden. Want daar horen ze die mensen spreken met talen, God groot maken. Dit is wel zoiets buitengewoons. Hier zie je echt, dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. Op ruimer baan. Daar zien ze dat die soldaten en die familieleden, de kinderen die erbij zijn, de jongens en de meisjes, die zullen er ook bij geweest zijn, de dienstboden, de slaven, ze beginnen allemaal God groot te maken. God te prijzen en te verheerlijken. Het is net alsof er een stukje van de hemel in het huis gekomen is van Cornelius. Dat is ook zo. Men zag wel haast een grote schaar, met klanken van de blijdste maar vervullen berg en velden. Wat een verrassing. De Heer is niet karig. De Heer geeft zo mildelijk. En dan, je kunt het je indenken, je kunt je ook niet indenken, maar een schemeringetje ervan. In gedachten zie ik dat al die mensen die ademloos hebben geluisterd, die de woorden hebben opgegeten. Vergeving. Door het geloven in zijn naam. Er is niet gediscuteerd over een of ander vraagstuk. Over hoe kom je hier aan. Hoe kom je daar aan. De wind is in de raderen. De geest is in de raderen. De Heilige Geest is met en in het woord. En nu opeens die grootdadige uitstorting. Dan denk ik dat ze in gedachten, als ze gezeten hebben, zijn ze allemaal opgestaan. En hebben ze allemaal, ieder op zijn eigen wijs, God de Heere de eer gegeven. Uit wie en door wie alle dingen zijn. Soms denk je wel eens, maar misschien is dat, want dit is niet de hoofdzaak, lieve mensen. Maar toch kun je er wel eens stilletjes naar verlangen. Dat de Heere ook, al is het dan niet meer in die bijzondere tekenen die je in die tijd had. Dat de Heere iets van die blijdschap wil geven. Dat we samen de Heere mogen prijzen als we zingen. Je hebt die neiging wel eens, hè, om te zeggen, mannen en vrouwen en kinderen, zingen nu uit volle borst. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Hij is eeuwig waardig om geprezen te worden. En dat is zo vaak zo mooi. Dan gaat de duivel zelfs op de vlucht. En je denkt niet meer aan het kwaad en aan het verdriet en aan alles wat er is. Het is net alsof die gemeenschap omhoog getild wordt. Om God de Heere de eer te geven. Nou, dan kan Petrus dan ook niet anders zeggen. Dopen. Die mensen moeten gedoopt worden. Het is nou niet zo dat ze de Heilige Geest ontvangen nadat ze gedoopt werden, maar ze hebben de Heilige Geest al ontvangen. Ze krijgen het teken en zegel van Gods vergevende liefde erbij. Net als wij, zegt Petrus. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, net als wij. En ze worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En aan het eind zeggen ze, blijf nog een paar dagen. Staat niet bij dat Petrus het gedaan heeft, maar dat heeft hij wel gedaan. Kun je gerust aannemen. Hij is nog een paar dagen gebleven. Ze hebben nog een paar dagen gepraat, kerk gehouden, gezongen. En natuurlijk, ze moeten ook eten en drinken. Het werk gaat weer gewoon door. Alles gaat weer gewoon door. Maar dit is het buitengewone. Zij dragen nu deze gemeente in het huis van Cornelius het grote geheim mee. En God zal het wel gebruiken om ook anderen ervan in kennis te stellen. Dat Jezus Christus een verzoening, de verzoening is voor hun zonde. Straks. Daar gaat het er in de handelingen heen. Straks aan het hof van die Godkeizer in het paleis. Daar zal weer klinken. Jezus is Heer. Amen.